Het is 3 uur geweest, dus we zullen gaan beginnen. Iedereen hartelijk welkom, blij dat u er allemaal kunt zijn. En ook hartelijk welkom aan alle die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon. Ik wilde graag deze oudere middag openen met het zingen van Psalm 89, het 7e en het 8e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, heren, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. En het 8e vers, gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. 7 en 8 van Psalm 89. willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, wij komen tot u aan het begin van deze ouderenmiddag. We zeggen uw naam dank dat wij allen hier mogen zijn en dat er ook verscheidenen zijn die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon. En wanneer we deze middag samen zijn, om ook gezamenlijk stil te staan bij het kerstevangelie, uw komst, Heer Jezus Christus in het vlees, dan smeken wij of u zelf in ons midden wilt zijn. Want hoe zullen we over dat grote wonder op de juiste wijze kunnen nadenken als u ons niet leidt en onderwijst door uw Heilige Geest. Heere, wees dan zelf in ons midden en woon en werk onder ons. Geef dat wanneer op een eenvoudige wijze over die grote wonderen die gij gedaan hebt gesproken wordt, dat het betekenis mag hebben voor ons en dat het gezegend mag worden aan ons hart. En wil u geven dat we zo deze middag, tot in het begin van deze avond, een goed en gezegend samen zijn mogen hebben. Wees u met ons alle, Heren. Er kunnen bij het ouder worden soms toenemende zorgen zijn. Ze zijn er ook onder ons, bij verschillenden uit de gemeente. Wil u bij het ouder worden kracht en steun en sterkte geven en bovenal het licht van uw genade doen doorbreken in de harten, opdat het naar het profetische woord zo mag zijn dat het licht mag worden, licht mag zijn ten tijde van de avond. Wil u hier in het midden van de gemeente zijn met alle zorgen die daar zijn. Er is zoveel ziekte, zeker ook deze achterliggende weken. En er zijn zorgen van verschillende aard. Wil u allen die een moeilijke weg hebben te gaan, in eenzaamheid, in verdriet, in rouw, of te maken krijgen met aangrijpende en ernstige ziekte, uw ondersteuning geven, en zou u bovenal ook willen schenken dat al deze dingen nog vrucht mogen dragen, die blijft tot in de eeuwigheid. We smeken u, Heere, wil u zo alle wegen van beproeving en moeite nog zegenen. Want ge hebt het toch zelf gezegd dat ge die wegen wilt gebruiken tot de eer van uw naam en tot heil van zondaren. En wil u zo bovenal vanmiddag in ons midden zijn, ons gedenken in uw gunst en ontferming. We vragen dat niet omdat wij het waard zijn of verdienen, maar we smeken het enkel uit de genade die in Christus Jezus is. Om zijnentwil. Amen. Ik wilde met u lezen een gedeelte uit het evangelie wat alles te maken heeft met het kerstfeest. Het is het slot van het eerste hoofdstuk van het evangelie naar Matteüs. Matteüs 1, de versen 18 tot en met 25. Matteüs 1, vers 18 tot en met 25. Matteüs 1, te beginnen bij het 18e vers. De geboorte van Jezus Christus was nu aldus. Want als Maria zijn moeder met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu haar man, alzo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had, ziet de engel des Heren verscheen hem in een droom, zeggende: Jozef, gij zonen Davids, wees niet bevreesd Maria uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: ziet, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En gij zult zijn naam heten Emmanuel, hetwelk is overgezet zijnde God met ons. Jozef dan opgewekt zijnde van de slaap deed gelijk de engel des Heren hem bevolen had. En heeft zijn vrouw tot zich genomen en bekende haar niet totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had. En heette zijn naam Jezus. Ik wilde vanmiddag vooral stilstaan bij het heel bekende vers 21, waar het gaat over de naamgeving van de Heere Jezus. 21ste vers dus. En zij zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Vroeger is wel gezegd, wat betekent een naam eigenlijk? Wel, als we eerlijk zijn, betekenen onze namen niet zo verschrikkelijk veel. Onze namen zijn in zekere zin willekeurig gekozen. En zelfs wanneer we de goede gewoonte hebben dat wij kinderen vernoemen naar grootouders of familieleden, dan zeggen die namen niet zoveel, althans niet in die zin dat ze iets aangeven over het karakter of over de levensloop van het kind wat geboren is. Dat is in de Bijbel anders. In de geschiedenis van de Godsopenbaring is het zo dat mensen namen krijgen waarin ouders hun verlangen uitdrukken, hun gebed uitdrukken. Of ook, er zijn kinderen die op hoog bevel van 's Heren mond een naam ontvangen. En dan zal de Heere er zelf voor instaan dat in het leven van die kinderen die naam ook tot vervulling komt. Denk aan de naam Samuel. Of aan de naam Elia. Namen die niet alleen maar een loze, een lege naam waren, maar ook in het leven van deze mensen betekenis kregen. Wel, als er één naam geweest is die betekenis heeft en houdt, is dat de grootste naam ooit gegeven aan een kind van een vrouw geboren. De naam Jezus. Die naam wordt op verschillende manieren aangekondigd. Wordt bekendgemaakt aan Maria als de engel Gabriel haar bezoekt, om haar aan te kondigen dat zij de Heere Jezus Christus ter wereld zal brengen. Maar het wordt ook aan zijn vader naar de wet meegedeeld, Jozef. Want al was Jozef niet de menselijke vader van de Heere Jezus, hij was ontvangen van de Heilige Geest. Jozef gold voor de wet officieel als de vader. En in dit gedeelte wordt hij ook als vader van de Heere Jezus Christus naar de wet aangewezen. Want hij krijgt de hoge opdracht uit de mond van de Heere zelf om het kind de naam te geven. En dat was de taak volgens het oude Joodse recht van de vader. Wat was de aanleiding? Wel, we hebben dat gelezen zo samen uit het woord van vanmiddag. Jozef was ondertrouwd met Maria. En het is goed om te weten dat ondertrouwd zijn in het oude Israël heel wat meer nog betekende dan het ondertrouwd zijn in onze dagen. Ondertrouwd zijn, dat vond plaats meestal zo ongeveer een jaar voor het huwelijk. En wanneer men ondertrouwd was, dan gold men voor de wet al als man en vrouw. Men leefde niet samen, dat staat ook nadrukkelijk in dit schriftgedeelte van Jozef en Maria vermeld. Maar op de dag van de ondertrouw werd de trouwdatum afgesproken. Werden ook de eerste voorbereidingen voor het trouwen over een jaar gepland. En beloofde men elkaar vooral trouw. En wanneer tijdens die periode van ondertrouw een van beiden stierf, dan gold de man of de vrouw die overbleef als weduwe of als weduwnaar. En wanneer een jongen of een meisje die ondertrouwd was overspel pleegde, gold dat alsof hij overspel gepleegd had terwijl hij al getrouwd was. Met andere woorden, ook al leefde men nog niet samen, die periode van ondertrouw was een periode waarin voor de wet de jonge mensen al als getrouwden golden. En vandaar dat het te begrijpen is dat het voor Jozef uiterst schokkend is dat hij vindt In het begin van de schriftlezing lazen we dat Maria zwanger bevonden werd. Het kwam uit van de Heilige Geest. Of Maria het zelf gezegd heeft, dat vermoed ik. Het staat er niet. Maar in elk geval, ze heeft erover gesproken en Jozef ontdekte het. Het drong tot hem door. Jozef wist niet wat hij daarvan denken moet. Het is natuurlijk altijd erg als twee jonge mensen elkaar lief hebben en de vrees moet bij de een bovenkomen dat de ander hem of haar bedriegt. Dat is in het persoonlijke, in het gevoelsleven iets verschrikkelijk diep ingrijpends. Maar hier was er nog meer. Maria en Jozef waren al ondertrouwd. Dat betekende dat Jozef allerlei dingen kon doen. Hij kon Maria aanklagen bij de oudste van het dorp. Dan zou ze streng gestraft worden als een overspelige. Dan zou ze zelfs volgens de letter van de wet gedood kunnen worden. Maar dat wilde Jozef niet. Hij wilde haar niet openbaar te schande maken. En hier treft ons iets in dat levensverhaal, in de levensgeschiedenis van Jozef, wat altijd weer aangrijpend is. Jozef, de man op de achtergrond, is een godvrezend mens, maar hij is ook een edel mens. Want wat doet Jozef? Hij is van plan om voor de ogen van de mensen zelf de schijn van de schuld op zich te nemen. Hij wil Maria heimelijk verlaten. Als dan straks alom bekend wordt dat Maria een kind ter wereld moet brengen, dan zal men denken dat is het kind van Jozef. En Jozef heeft haar in de steek gelaten. Dan rust de schuld niet op Maria. Maar dan is in het geroddel en geklets in het dorp van Nazareth het Jozef die de schuld krijgt. Zoveel houdt hij kennelijk van Maria. Hij wil haar goede naam toch niet te schande maken. Ik denk dat daarin iets openbaar komt van Jozefs godvrezen. Van zijn edel en nobel bedoelen. Maar dan grijpt de Heere in. Want terwijl Jozef het niet kon geloven, Maria zal hem toch licht wel verteld hebben wat er gebeurd was, het bezoek van de engel enzovoort. En terwijl Jozef erover loopt te denken om Maria heimelijk in de steek te laten, komt de engel van de hemel en vermaant hem in de droom en zegt Jozef dat hij niet bevreesd moet zijn om Maria tot u te nemen, want het kind wat zij onder haar hart draagt, dat is de Zoon van God, ontvangen van de Heilige Geest. En dat kind zal ter wereld komen, zij zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus. Jozef, ook al is Maria de gezegende onder de vrouwen die het kind onder haar hart draagt, ook u hebt een taak. En uw taak is vader naar de wet. U mag het kind zijn naam geven en ge zult zijn naam heten Jezus. Want, zo voegt de engel daaraan toe, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Laten we, wanneer we over deze woorden nadenken, er goed op letten dat de engel zelf de verklaring van de naam erbij geeft. Dat gebeurt niet altijd als de Heere van de hemel bij de geboorte van een kind de naam aankondigt. Dan wordt niet altijd de verklaring erbij gegeven. Hier wel. Waarom? Wel omdat die naam Jezus op zichzelf geen bijzondere naam is. De naam Jezus kwam onder het Joodse volk tamelijk veel voor. In de oud-testamentische tijd is die naam bekend als Jozua, of in zijn langste vorm Jehoshua. Dat betekent de Heere redt of de Heere maakt zalig. En we kennen verschillende van zulke mensen die de naam Jozua droegen. Jozua, de zoon van Nun, de man die bij de intocht in Kanaan zo'n belangrijke rol vervulde. En sommigen van ons zullen zeker weten, Jozua, de hoge priester uit de tijd van Zacharia en Haggai, die in die periode een belangrijke geestelijke leider was. En ook in de dagen van de Heer Jezus, we lezen het op wat onbekende plaatsen van het Nieuwe Testament op zijn minst 5 maal dat mensen Jezus heten. En vandaar dat de naam Jezus op zichzelf vrij algemeen was. Het was een naam waarin de ouders het verlangen uitdrukten dat het heil, de zaligheid, de zaligmaker Gods in de dagen van hun kinderen zou mogen verschijnen. En daarom als hier aan Jezus de naam gegeven wordt, Jezus, dan voegt de engel er een bijzondere verklaring aan toe om meteen duidelijk te maken dat het hier niet gaat om één van de anderen die de naam Jozua of Jezus dragen. Maar dat het hier gaat om de Jezus, om de zaligmaker, om de Zoon van God. Want van geen Jozua uit de oud-testamentische tijd, of van geen mensenkind dat de naam Jezus droeg in de dagen van de Heere Jezus, kan gezegd worden wat van dit kind gezegd wordt. Hij zal zalig maken. Wat is dat dan? Dat deze Jezus, de zaligmaker, doet. En waar spreekt deze naam dan van? Zalig maken, u kent die oude uitleg van het woord, afkomstig van Ursinus, een van de opstellers van de Heidelberger Catechismus. Zalig maken is verlossen van het grootste goed, verlossen van het grootste kwaad en brengen tot het grootste goed. Zalig maken betekent dus allereerst verlossen van. Het staat ook in de tekst. Hij zal zijn volk zalig maken van het grootste kwaad. Van de zonde. Dat betekent dat we in de naam Jezus, in de naam van de koning, wiens komst in het vlees we de kerstdagen hopen te gedenken, meteen herinnerd worden aan de diepste nood van ons leven. De naam Jezus is een pijnlijke herinnering aan de werkelijkheid van de zonde. De naam Jezus is een pijnlijke herinnering aan de val van Adam, de eerste mens in het paradijs. Want Jezus' komst, Jezus' nederige geboorte, zou niet nodig geweest zijn als er geen zonde geweest waren. En zo dienen we ons in dit middaguur nadrukkelijk in het licht van dit woord af te vragen, zien we dat? Beseffen we het dat deze naam ons aanklaagt, ons wijst op onze diepe nood, ons wijst op onze zonde? Kijk, in heel veel spreken over en zingen van het kerstwonder komt die werkelijkheid nauwelijks of heel toegedekt aan de orde. Maar wil kerst werkelijk plaats krijgen in ons leven, dan zullen we over die donkere zijde, die aanklagende elementen in de naam Jezus, niet heen mogen leven. Kerst wijst ons op onze zonde, op onze diepe val. Want daarom was het nodig dat hij kwam, zonde. En dan staat er dat de Heere Jezus iets met die zonde doet. Verlossen van. Dat is dat hij scheiding maakt tussen zijn volk en de zonde. De zonde zit vastgegroeid in ons hart. De zonde is deel van ons. Wij zijn zondaren. En nu is het noodzakelijk dat wij van de zonde verlost worden. Dat er scheiding komt tussen die zonde die met ons leven vergroeid is en onszelf. Ieder die last van zijn zonde krijgt en die voor God gaat beseffen dat hij zondaar is, ga daarnaar zoeken. Eerste ritselingen van het werk van de Heilige Geest zijn gewoonlijk dat iemand last krijgt van zijn zonde en dat de vraag in zijn leven gaat branden, hoe kom ik van mijn zonde verlost? Wat moet ik doen om zalig te worden? En nu staat er in de woorden van onze tekst, dat is nu het grote doel van de Heere Jezus Christus. Waarom hij gekomen is en waarom hij de naam Jezus draagt, om die onverbrekelijke band die er bij Adams kinderen is tussen hen en tussen de zonde, om die te gaan breken. Wat is het noodzakelijk dat we voor het eerst of ook opnieuw in deze dagen hem aanroepen en smeken, Heere, verlos mij van mijn zonde. Laat mij zien wie ik ben. Maak scheiding tussen mij en de zonde in mijn leven. En dan kunnen we over die zonde waar de Heer Jezus Christus van verlost, van verlossen kan, van verlossen wil en van verlossen zal nog heel wat zeggen. Ik zal dat vanmiddag maar niet al te uitvoerig doen. Alleen zo een enkel ding aanstippen. Wat zijn dan die zonden waarvan de Heer Jezus Christus wil verlossen? Wel, allereerst wil hij verlossen van de zonde van de blindheid. Want een van de ergste dingen die de zonde teweeg brengt in ons leven is dat ze ons geestelijk totaal verblind en ongevoelig maakt. Denk niet licht over de blindheid en de ongevoeligheid van uw hart. Dat is een van de eerste zichtbare bewijzen van het feit dat we zondaar zijn. Ik heb het al vaker aangehaald, Ledeboers bekende vraag uit zijn vraagboekje voor de kleine kinderen. Wat is uw grootste ellende? En dan is het antwoord dat ik mijn ellende niet ken. Onze blindheid, onze onbevattelijkheid, onze ongevoeligheid. Als de Heilige Geest gaat werken en dit verlossende werk van de Heere Jezus Christus gaat toepassen, dan worden we ontdekt aan onze blindheid en aan onze dwaasheid. En dan gaat de Heere die sluiers van verblinding en van ongevoeligheid van ons leven wegnemen. Hij neemt de blindheid weg. Ogen gaan open, harten gaan open, gewetens gaan spreken. Heere, open gij mijn ogen, open gij mijn hart, opdat ik zien mag. Wat hebben we het nodig? Daar is niet alleen de blindheid die het gevolg is van de zonde, ja, deel is van de zonde. Er is ook de schuld van ons leven. Want zonden die we doen, kleine zonden, grote zonden, zonden van onbedachtzaamheid en zonden die we heel bewust willens en wetens bedrijven, daarachter ligt een schuldig leven. En de Heere gebruikt toch vaak dat we onze zonde in een bepaald opzicht gaan herkennen en ontdekken, ervoor om af te dalen naar de diepte, zodat we gaan zien wat David uitsprak in Psalm 51. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben zonde. Ik ben in ongerechtigheid geboren, die vuile bron. Kijk, en ook die vuile bron wil de Heere reinigen. Verlossen van zonde, dat is niet alleen de zonden in de zin van de zonde van onze daden. Maar het is ook de schuld, de bron. En die bron van zonde, die bestaat vooral hierin. Dat op de bodem van ons hart vijandschap ligt tegen God. Zonde is niet alleen het doen van iets wat tegen de Heere ingaat, maar zonde openbaart ook de houding van ons hart. Paulus spreekt daarover in Romeinen 5 en in Romeinen 8... over het bedenken des vleeses dat vijandschap is tegen God. Het keert zich tegen God, het verzet zich tegen God. Oh, dat kun je soms zo gevoelen. Als de Heere begint te werken, misschien nog niet zo sterk, maar als de Heere door gaat trekken, dat er op de bodem van ons hart weerbarstigheid, vijandschap, verzet leeft tegen de Allerhoogste. En de Heere wil ook verlossen en die wortel van de vijandschap breken in het leven van al degenen die zijn naam ootmoedig vrezen. Verlossen van blindheid, verlossen van schuld, verlossen van vijandschap. Ach, u kunt zo voor uzelf de gedachten wel aan één rijgen. Want het gaat om heel die duistere, donkere werkelijkheid van zonde en schuld in ons leven. Daarvoor is Jezus Christus gekomen. Daarvan kan en wil hij verlossen. Wat betekent dat verlossen dan, vraagt u? Betekent het dat als de Heer Jezus verlost, dat dan alle zonden ogenblikkelijk weggaan uit het leven? Ach, u weet, daar moet je heel voorzichtig over spreken, bijbels over spreken. Als de Heere ogen opent en als de Heere schuld bedekt en schuld vergeeft, dan is dat een volkomen werk. En dan gebeurt ook wat de Heere doet. Maar aan de andere kant, in ons eigen leven, komen we aan de weet dat er nog steeds zonde in ons woont. Hoe krachtig het verlossende werk ook is en hoe werkelijk de verlossende daden van de Heere Jezus ook zijn in het leven. Hoeveel troost en vrede ze ook meebrengen. Er blijft altijd nog het vlees over. De kennis van de verlossing is ten dele. Er is geest en er is vlees. En daarom is het niet vreemd als u zegt: ik geloof dat ik iets mag weten van die verlossende kracht van Koning Jezus. Mijn ogen zijn opengegaan. En ik mag hopen op de vergiffenis. Ik mag weten dat mijn schuld bedekt is. Ik mag weten dat hij zelfs de wortel van de vijandschap bedekt heeft achter zijn verzoenende bloed. En dan toch, voor je eigen besef, steeds groter zondaar worden. Weet u hoe dat komt? Hoe meer we van God leren en van Christus, hoe meer we ook van onszelf gaan zien. Hoe meer we de uithoeken en de schuilhoeken van ons eigen hart ontdekken. Hoe meer we gaan beseffen wat Paulus ooit zei: ik weet dat in dit mijn vlees geen goed woont. Begrijpt u? Dat is grote genade om dat te weten. Dat kun je alleen zeggen als je veel licht hebt. Niet zomaar, maar bij veel licht. En dan van al die zonden wil de Heere verlossen. Nogmaals, dat wordt in dit leven maar ten dele beleefd. De strijd tegen de zonde blijft tot de laatste snik toe. Maar die verlossing is volkomen. En wie in dit leven iets ervaren heeft van het verlossende werk van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest, die zal straks eeuwig, verlost van zonde, boven in de eeuwige heerlijkheid, volmaakt de Koning aanschouwen in zijn schoonheid en hem alle eer brengen, het Lam dat op de troon zit, wiens naam Jezus is. U vraagt: maar hoe kom ik daaraan? U zegt misschien: kijk, het staat er in de tekst, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dat is alleen voor het volk van God. Inderdaad, u hebt gelijk. En u zegt erachteraan: ja, maar ik behoor niet tot dat volk. Wat een voorrecht als je weten mag dat je tot dat volk behoort. Maar ik sta daar buiten. Zult u één ding niet vergeten? Het is goed om jaloers te zijn op dat volk. Om jaloers te zijn op de genade die het volk van de Heere bezit. Maar als de Heere hen nu tot zijn volk maakt, hoe vindt hij ze? Want we vergeten dat soms. Hij vindt ze allemaal als zijn kinderen, als verloren zondaren. Want in het evangelie zegt de Heere Jezus Christus, Lucas 19 vers 10, dat de Zoon des mensen gekomen is om zijn volk zalig te maken. Nee, daar staat het anders. Om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Dus als hij zijn volk zoekt en zijn volk begint zalig te maken, hoe vindt hij ze dan als zijn volk? Als verlorenen. Vertreden in hun bloed, zegt Ezechiël, liggend op het vlakke van het veld. Niemand vraagt naar haar, Niemand zoekt daarop. Zo vindt de Heere Jezus Christus zijn volk midden in een verlorenheid. En daarom laat dit woord zo heel nadrukkelijk zien dat het vanwege de komst van de Heere Jezus Christus in het vlees voor verloren mensen mogelijk is om behouden te worden. En dat wie we ook zijn en hoe ons leven ook is, de Heere genade kan en wil bewijzen. Paulus zei het immers, dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Daar hebt u het weer, van welke ik de voornaamste ben. En als wij van onszelf zeggen, mijn zonden zijn groot, mijn leven is voorbij gegaan, mijn hart is hard en we zijn nog niet gered. Zelfs als de levensavond is aangebroken, de laatste tijd, de laatste fase van ons leven, nog klinkt het evangeliewoord en nog klinkt het kerstevangelie, een getrouw woord. Jozef heeft het uit de mond van de engel gehoord en wij weten het uit de heilige gewijde schriften. Gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk, verloren in zichzelf, zalig maken om hun zon, van hun zonde. En dan is die naam Jezus een pleitgrond. Want in die naam heeft God het uitgezegd dat Jezus de zaligmaker is. Die naam is een roepnaam. Die naam mogen wij eerbiedig gebruiken om hem te roepen, aan te roepen. Jezus, zaligmaker, zie op mij in gunst van boven. Wees u mij genadig en verlos mij van mijn zonde. Want dat is het toch wat u alleen doen kunt. Laat het zo mogen zijn deze weken voor het kerstfeest. Dat we met deze dingen, met deze roepnaam, met deze diepe naam, met deze hoge naam Jezus, werkzaam mogen zijn in het gebed. Want hij die gekomen is, zal zijn volk zalig maken. Hij doet geen halfwerk. Hij doet het volkomen. En hij wil er van het huis van Jacob om gebeden zijn. Amen. We willen nu samen nog zingen. En we zingen uit de lofzang van Zacharias. Het vierde en het vijfde vers. Lofzang van Zacharias, het vierde en het vijfde vers. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid in hun schuldvergiffenis. Vierde en ook het vijfde vers. Voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. 4 en 5 van de lofzang van Zacharias. We zullen nu eerst een ogenblik pauzeren en dan wordt u wel verder verteld wat we daarna nog weer gaan doen. Pauze dus. Even de aandacht mag. Het is zo dat we verder gaan met het programma. U hebt allemaal een blad gekregen, kerstprogramma op weg naar Bethlehem. En het is de bedoeling dat de meisjes die u hier ziet, dat zullen gaan zingen, spreken. Er wordt orgel gespeeld en wordt op de fluit gespeeld. Nou, allemaal heel hartelijk welkom en ik denk dat we allemaal er goed naar zullen kunnen luisteren.
Nou, zoals u op het programma kunt zien, is er af en toe ook samenzang. Ik denk de meesten hebben wel een programma. Nou, hopen we dat u al meezingt. Verder wijst het zich vanzelf, denk ik wel. Moet dat dan nog aangekondigd voor de mensen door de kerk? Of in? Samen zijn.
Misschien wel.
We beginnen dan met de samenzang van Psalm 49, vers 1. Gij volken hoort waar gij in de wereld woont.
Thank you.
keizer Augustus op Gods tijd het keizerlijke bevel dat de hele wereld beschreven moet worden.
De keizer Augustus laat zeggen in heel zijn grote rijk, ik wil van de mensen weten hoe arm zij zijn of rijk. En daarom gaat niet ieder op reis naar dorp of stad. En overal van alle kanten trekken de mensen naar het, door het land.
En één ding heeft keizer Augustus niet geleerd, dat hij niet met God de Heer regeert.
Keizers reis, we gaan ook Maria en Jozef op reis.
Ze reisden langs de wegen naar Davids oude stad. De lange weg viel tegen, Maria afgemat. Van het klimmen en van dalen kon bijna niet meer gaan. En zij moest steeds weer heel even blijven staan. Toen de avond was gevallen, bereikten zij de poort en liepen door de smalle, zeer stille straten voort. En waar zij ook klopten aan, een ieder liet hen buiten staan. Voor de koning van het heelal was slechts plaats in een arme stal.
Destijds wordt naar Gods beloften de Messias geboren.
Zij waren samen op reis gegaan. De keizer had het zo geboden. In Bethlehem liet men hen staan. Men had geen deernis met de noden. De herberg was voor hen verboden. En niemand zag die twee meer aan. Stil viel in Davids stad de nacht. De donkerheid verborg de straten. Nu kon niet langer meer de wacht. Geen kloppen, elders kon meer baten. Zij voelden zich van elk verlaten. Een stal slechts die hun berging bracht. Hier werd het wonderwerk volbracht. De Zoon van God als mens geboren. Uit zulk een wondervolle dracht. Hij was een eeuwig uitverkoren. Zijn heerlijkheid had hij verloren. Hij was verworpen en veracht. Arm lag hij in de kribbe neer. Geen beter plaats werd hij gevonden. Zijn heilig lichaam, klein en teer, werd met wat doeken zacht omwonden. Hij werd vernederd om de zonden. Er bleef geen ander middel meer.
Herders op Gods tijd naar zijn wil op weg naar Bethlehem.
Zij werden in hun schamelheid omschenen door Gods heerlijkheid. Een engel Gods ging spreken, met grote vrees werd aangehoord. Ze ontroerden door het blijde woord en van het vreemde teken. De wolken scheurden voor hun oog. Zij hoorden zingen van omhoog door grote hemelscharen. En zij verstonden het schone lied. Ze huiverden en wisten niet of zij op aarde waren. Toen werd de hemel dichtgedaan.
Zij zagen zich in duister staan, terug weer op de aarde. Laat ons dan gaan naar Bethlehem en zien wat werd verteld van hem, het kind, zo groot van waarde. Door de nacht en zagen hem zo lang verwacht, stil liggen in de doeken. Zij zagen dat geloof hem aan, zijn liefde hebben zij verstaan. Hij kwam verloren zoeken. Toen maakten zij al onbekend dat God zich tot hem had gewend, want Christus was geboren. Op Gods tijd in de donkere nacht, genade heeft hij aangebracht voor het mens nu gans verloren.
Gaan de wijzen uit het oosten op Gods tijd naar zijn wil op weg naar Bethlehem.
En zij zeiden, waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden.
Dag vandaag klinkt nog Gods roepstem tot u en tot mij. Mijn zoon en mijn dochter, geef mij uw hart. Kniel bij zijn krib en buig voor zijn kruis. Verhard u niet, maar laat u lijden.
Nou, ik denk dat ik namens iedereen spreek als ik zeg dat het allemaal prachtig gevonden hebben. Jullie allemaal hartelijk bedankt en Gijske ook voor de leiding te hebben van dit alles. Nou, we hopen misschien een andere keer dat we nog eens een keer een beroep op jullie mogen doen. Want ik denk dat het iedereen goed bevallen is. Het was prachtig. Ik denk dat we op het ogenblik weer pauzeren of... verder gaan. Het is de bedoeling dat broeder Wiegel eerst een verhaal voorleest. En daarna zal geloofzuster van Dis en Sprong zullen ook iets doen. Dat zullen we wel merken, vanzelf wel merken wat het is. Maar dat gaat dus na elkaar. Eerst het verhaal van broeder Wiegel.
Dat is een verhaal uit de Eerste Wereldoorlog. En er staat boven de wonderlijke redding. In de Eerste Wereldoorlog woonde er in Hoek van Holland een zekere Van Dorp. Die man was schipper van beroep en ging daarom vaak vissen op de Noordzee. Hoewel dat toch al niet zonder gevaar was, kwam er nu nog bij dat er tussen Engeland en Duitsland oorlog was. Het gebeurde nogal eens dat de Duitsers de visserschepen in beslag namen. Die moesten dan mee naar de Duitse haven. Zo hadden ze dan de schepen en de vis. De bemanning moest maar zien hoe ze thuis kwam. Het was 23 december 1916. En Van Dorp was al vroeg met zijn maas vertrokken om te gaan vissen. Het miste wel, maar al gauw klaarde de lucht op. De dag ging het vissen heel voorspoedig. Tegen de avond maakte men zich gereed om naar huis te gaan. Maar dat was misgerekend. Want tussen de visserschuiten zie je onverwachts een Duitse oorlogsschip naderen, waarvan een schot gelost wordt. Vanaf dat schip wordt bevel gegeven dat er twee mannen bij de officier moeten komen. Snel volgde de waterlating van een snoep, waarin Van Dorp met een van zijn mannen naar het Duitse schip gaat. Ze worden naar de officier gestuurd en dan krijgen ze te horen dat ze moeten wachten op een sein, waarna ze het Duitse schip moeten volgen naar Duitsland. En laten ze maar gehoorzamen, want anders ziet het er niet zo mooi voor hen uit. Zwijgend kunnen ze het oorlogsschip weer verlaten. Vol spanning wordt er gewacht. En, is de bange vraag, als we weer aan boord komen, we moeten mee, is de korte antwoord. De altijd zo dappere mannen zijn verslagen. Oh, en alles was zo goed gegaan. Hoe hadden ze gehoopt op een spoedige thuiskomst met de kerstdagen in het vooruitzicht? En nu? Hoe zal dat kerstfeest nu voor hen zijn? Ach, wat zal er van hen worden? Ze denken aan het bange, onbekende dat hen wacht. Ze denken aan hun vrouw en aan hun kinderen. Anton, het jongste knechtje, denkt aan zijn moeder, die alleen hem maar heeft. Wat zal ze uitkijken naar hem? Ze zal op de klok kijken. Telkens weer, ze zal de straat uitlopen, naar de haven en kijken of haar jongen komt. Maar hij komt niet. O, die gemene Duitsers. Moeten zij zich dan zomaar overgeven? Ze zijn toch onschuldig? Anton zou zijn eigen wel willen verdedigen. Maar ze hebben niet één wapen aan boord. De Duitsers zijn machtig. Maar ze zijn machteloos. En zij kunnen totaal niets. O, nee. Schepper van Doorn weet geen woorden om zijn mannen moed in te spreken. Alles is zo somber, zo troosteloos. Het Duitse oorlogsschip is bezig om nog meer visserschepen in beslag te nemen. En daarna hebben ze maar te volgen. Van Dorp denkt aan zijn vrouw en aan zijn twee kinderen. Als hij nu nooit meer terug zou komen, wie zal er dan voor ze zorgen? Zullen ze dan armoede hebben en honger moeten lijden? O, het wordt zo bang in zijn hart. schepper van dorp gaat naar een eenzame plaats. Een stille plaats. Daar knielt hij neer en hij vouwt zijn handen. En hij smeekt de Heere of hij hem wil helpen. De Heere weet hoe groot hun nood is. En belooft hij zelf niet in zijn woord. Wie men aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. Zo roept de schepper, vurig tot de Heere. En als hij amen heeft uitgesproken, wordt het wonderlijk kalm in zijn hart. Dan zingt het in hem, maar de Heere zal uitkomst geven. Dan gaat hij naar zijn mannen, die zwijgend en somber wachten, tot ze niet kunnen vertrekken. Mannen, zegt hij, houd maar moed. Alles zal goed komen. He? Verwonderd kijken ze naar de schepper. Waar komen zijn woorden er vast en beslist uit? En zien ze het goed? Hij kijkt nog blij ook. Zou hij in de war zijn vanwege de grote spanning? Hoe kan het nu goed komen? Er is immers geen omkomen aan. Van dorp ziet wel dat ze verbaasd aankijken. Dan vertelt hij hoe hij tot de Heere gesmeekt heeft om uitkomst, want dat was de enige weg. En dan naar het amen, antwoord op zijn smeekgebed klonk. Maar de Heer zal uitkomst geven. En als de Heere dat belooft, dan zal dat zeker gebeuren. Stil hebben de mannen geluisterd. Niemand zegt iets als de schepper zwijgt. Maar in hun harten komt weer hoop. O, als dat waar is. En ze weten dat hun schepper niet zomaar iets zegt. Hij is een man die de Heere vreest. En van de jongste tot de oudste hebben ze ontzag voor hem. Zij baden ook wel of de Heere hem wilde helpen. Zomaar stellen voor ze heen. Maar het leek allemaal zo onmogelijk. En de schepper mag zomaar geloven dat ze geholpen zullen worden. Hoe? Dat weet de schepper zelf ook niet. Maar voor de Heer is niets te wonderlijk. Dat weet hij wel. Hij geeft de machinisten opdracht de motoren vast op volle kracht te laten draaien. Waarom? Moeten ze nu gaan varen? Weg van dat oorlogsschip? Nee, dan zullen de duisteren direct zien waarop ze vuur zullen openen. Waarom dan? Van dorp kan niet zeggen waarom. Maar er is iets in zijn hart die zegt dat het zo goed is. Er komt een dikke wolkenmassa opzetten en de wind gaat aanwakkeren. Als het maar niet gaat stormen. Het sneeuwt, roept Anton opeens. O, dat nog, denkt hij. En het blijft niet bij lichte sneeuw. Maar steeds meer dwarrelen de vlokken uit de grijze lucht. Het wordt een complete sneeuwstorm. Schepper van Doren staat in de richting van het oorlogsschip. Maar het is verdwenen achter die dikke miljoenen sneeuwvlokken. En weer gaat het zingen in zijn hart. Maar de Heer zal uitkomst geven. Mannen, varen, roept hij, richting Hoek van Holland. Varen, nu. Maar schipper, je kunt geen meter voor je uitzien. We zullen, en weer klinkt het, varen, op kompas. De Heer die uitkomst belooft te geven, geeft uitkomst door deze sneeuwstorm. We zullen veilig de haven bereiken. De Heer zal ons geleiden. En zo gaat het schip over de woelige baren op huis aan. Al zien ze niets, de Heer ziet door alles heen. Ze geven het roer over in zijn handen. En dan gaat alles goed. En eindelijk wordt het sneeuw minder. De thuishaven komt in zicht. Wat is de Heer goed voor ons, zegt Van Dorp. Mannen, hoe zullen we de Heer voor deze uitkomst danken? Hij geeft ons een sneeuwstorm om ons te redden. Wonderlijk zijn ze wegen. De wind gaat liggen en de duisternis is ingevallen. Nog even en het schip zal veilig de haven binnenvaren. Wat klinkt daarboven het geluid der motoren? Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die daagt zijn gunst gebied. Ik zal in dit vertrouwen leven. En dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij mocht treffen. Tot de God mijns levens heffen. De mannen van het dorp zingen ontroerd. Vaar klinkt hun gezang over het donkere water. Zo varen ze de thuishaven binnen. Hem zij alleen de eer. Ik dank u. Ik wou nog voorstellen om dit vers, Psalm 42, vers 5, Maar de Heer zal uitkomst geven, hij die daar zijn gunst gebied om dat nog samen te zingen.
Naar aanleiding van de Heidelbergse catechismus en getiteld Geboren uit de Maagd Maria. Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Uw enige troost, zo klinkt de vraag met klem. En hoe kunt u die enige troost beërven? Zo luidt opnieuw met ernst dezelfde stem. De catechismus is door Gods beleid als leer- en troostboek voor zijn kerk bereid. Toen onze catechismus werd geschreven, was het heilig woord van God het fundament. We zien daarin Gods werk, zoals het in het leven van s Herenkerk bevindelijk wordt gekend. Wie zijn de schrijvers daarvan toch geweest, zo rijk verlicht door Gods genade en geest? Twee jonge theologen, namelijk Zacharias Ursinus en Caspar Olevianus, kregen in 1562 opdracht de catechismus op te stellen. De een was toen 28 en de ander 26 jaar oud.
We willen nu het kerstfeest overdenken. Hoe Christus kwam in het vlees, in Bethlehem. Hoe God zijn eigen zoon heeft willen schenken, opdat een ieder die gelooft in hem niet zal verderven tot in eeuwigheid, maar eeuwig leven in de heerlijkheid. We gaan dan na hoe door de geest des Heren dit in zijn woord ons is geopenbaard, maar ook wat wij de catechismus leren, waarin het kerstfeest duidelijk wordt verklaard. De catechismus spreekt ons over het hoe, maar eveneens ook van de weg ertoe. In zondag 2 wordt reeds direct gesproken van onze schrikkelijke ellendestaat. We hebben met Gods woord en wet gebroken. En nu zijn wij geneigd tot al kwaad. Hier wijzen vraag en antwoord 5 ons aan, de diepte van ons goddeloos bestaan.
Vraag 5. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Nee, ik, want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Wat kon daar nu in het hart een tegenspreken? Het klinkt, schiep God ons dan verkeerd en boos? En als het tegendeel dan is gebleken, hoe komen wij dan toch zo goddeloos? Zijn wij dan onbekwaam tot enig goed, zodat de mens alleen het kwade doet? Antwoord 8. Ja, wij. Tenzij dan dat wij door de geest Gods wedergeboren worden.
Nog meer komt uit het hoogmoedig hart naar voren, maar nergens vindt de zondaar houvast aan. Aan onze kant is de reddeloos verloren. Nooit wordt door ons meer aan Gods recht voldaan. Nu is Gods vonnis op de zonde straf. Dit eist zijn recht. Daarvan kon God nooit af. God eist betaling voor de schuld der zonde. Geen mensenkind is daartoe ooit in staat. Geen engel is daartoe geschikt gevonden. Hoe moet het nu? Is er bij God nog raad? Wat eist de Heere voor een middelaar die nog kan redden uit dit doodsgevaar? In antwoord 5, antwoord op vraag 15, wordt gezegd dat de middelaar uiteen moet zijn die een waarachtig en rechtvaardig mens is. En nochtans ook sterker dan alle mensen. Dat is die ook tegelijk waarachtig God is.
Een middelaar die God nog kan behagen, moet waarlijk mens zijn, zondeloos en rein. Hij moet ook sterk zijn om de straf te dragen, dus moet hij God en mens tezamen zijn. Wie is het die zo Gods eis vervullen kan? Hoe is de naam van die verlosser dan? Antwoord 18. Onze Heer Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot de volkomen verlossing geschonken is. De Heere zelf heeft eerst van hem gesproken tot de gevallen mens in al zijn nood, die snoodverbond der werken had verbroken, op wie nu rustte het vonnis van de dood. God sprak dat hij verlossing geven zou door hem die werd genoemd het zaad der vrouw.
Genesis 3, vers 15. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen. En gij zult het de verzenen vermorzelen. God liet dit telkens weer opnieuw verkonden. Door patriarchen van de oude dag. Door de profeten die hij heeft gezonden. Door de offers die men steeds voor ogen zag. Ja, heel de schaduwdienst van Israël wees op de komst van vorst Emmanuel. Samenzang, Psalm 40, vers 4. Brandofferen nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. Mijn liefde nij verbrandt. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in het binnenst ingewand.
Thank you.
Advent. De ware Israëliet heeft met verlangen zijn heiland door het geloof van ver aanschouwd. En schoon hij geen vervulling heeft ontvangen, hij heeft op Gods belofte vast vertrouwd. Vertrouwend op het woord hem toegezegd, heeft hij het hoofd gelovig neergelegd. Soms werden de oude vaderen moe van het wachten. Dan klonk het, scheur de hemelen, o Heer. Ai, laat uw volk niet eindeloos versmachten. Laat toch de bergen vlieden, daal eens neer. Soms leek de dag van Christus komst nabij, maar het werd weer nacht. Hoe lang vertoefde hij? Malachi was de laatste der profeten. Geen nieuwe profetie werd meer gehoord. Het scheen of God zijn kinderen had vergeten, of men vergeefs vertrouwd had op zijn woord. Hoe klein werd overblijfsel dat nog dacht, en hem die door de vaderen was verwacht.
Hoe aards ging men van de Messias denken. Zijn komst moest welvaart brengen en geluk. Hij moest aan Jacobs kinderen vrijheid schenken en hen verlossen van het Romeinse juk. Dan zou hij als de grote Davidszoon als koning heersen op een aardse troon. Wie zag maar nog door schuldbesef verslagen, de schuld bewenen met berouw en smart? Wie hoorde men nog over zonde klagen? Wie vroeg ernaar een borg voor het schuldig hart? Wie zocht er in het ware offerbloed verzoening voor het schuldige gemoed? Men zocht geen zaligmaker die moest lijden, die zich vernederen zou tot in het graf, om al de zijnen eeuwig te bevrijden van schuld en vloek, van zonde en van straf. Men had zozeer aan al de vorm genoeg, dat men niet meer naar het wezen ervan vroeg.
Toch waren er nog enkelen in die dagen, bij wie de vonk der hoop niet was gedoofd, die soms nog met een zwak geloofsoog zagen op hem, die aan oud Israël was beloofd. De Heere hield zijn eigen werk in stand, zelfs in die donkere tijd in het Joodse land. Een hemelbode werd naar de aard gezonden. Maria kreeg een boodschap onverwacht. Ze had genade in Gods oog gevonden. De Heere had in gunst aan haar gedacht. Al was zij arm en nederig en klein, zij zou de moeder van de heiland zijn. Land. Een hemelbode werd naar de aard gezonden. Maria kreeg een boodschap onverwacht. Ze had genade in Gods oog gevonden. De Heere had in gunst aan haar gedacht. Al was zij arm en nederig en klein, zij zou de moeder van de heiland zijn. Maria mocht aan God zich overgeven met al onmogelijkheden. Van haar kant gaf zij ootmoedig haar gehele leven, ook voor de toekomst in Gods vaderhand. Ze roemde in God, ze was in hem verblijd, die zij zou baren op zijn eigen tijd. Samenzang van de lofzang van Maria, vers 1 en 2. Mijn ziel verheft Gods eer, mijn geest mag blij de Heer mijn zaligmaker noemen, die in haar lage staat zijn dienstmaagd niet versmaadt, maar van zijn gunst doet roemen. Want ziet om's heren daan, zal elk geslacht voortaan alom mij zalig spreken, wijl God na ramp en leed mij grote dingen deed. Nu is zijn macht gebleken.
Thank you.
liet reeds aan Maria weten de naam die zij moest geven aan het kind. Hij sprak tot haar: gij zult hem Jezus heten. De naam waar men zijn heerlijk werk in vindt. Hij draagt die naam zo vol betekenis, omdat... Maar ach, wij stellen dikwijls ons vertrouwen op mensen of op zaken nevens hem. We trachten vaak op andere grond te bouwen en luisteren liever naar een andere stem. Het moet ons duidelijk zijn dat dit niet kan. Wat zegt de catechismus hier wel van?
Vraag 30. Geloven die dan ook aan de enige zaligmaker Jezus, die hun zaligheid en welvaart biedt de heiligen, bij zichzelf of elders zoeken? Nee, zij, maar zij verloochenden met de daad de enige zaligmaker Jezus, ofschoon zij hem met de mond roemen. Want van twee in één, of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met een waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben wat tot hun zaligheid van nood is. Met recht mag hij de naam van Christus dragen, want hij is reeds gezalfd van eeuwigheid, opdat hij, na des vaders welbehagen, drie ambten zou vervullen in de tijd. Die zalving heeft ook veel betekenis voor hem of haar die waarlijk Christus is, Christen is.
Vraag 32. Maar waarom wordt gij een Christen genaamd? Omdat ik door het geloof een lidmaat van Christus en alzo zijn zalving deelachtig ben. Opdat ik zijn naam belijde en mijzelf tot een levend dankoffer hem offeren. En met een vrije en goede conscientie in dit leven tegen de zonde en de duivel strijden. En hiernamaals in de eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. De heiland wordt ook door de kerk beleden de één geboren zoon van God te zijn. Dan klinkt de vraag, en het is niet zonder reden, er zijn toch ook nog mensen, groot en klein, die eerlijk mogen zeggen: ik ben Gods kind, reeds van de eeuwigheid door hem bemind.
Antwoord 33. Christus is alleen de eeuwige natuurlijke zoon van God. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen. De kerk beleidt hem ook als onze Heere. Hij is haar eigendom, haar eeuwig goed. Haar makend als een bruid te zijner ere, kocht hij haar met zijn eigen dierbaar bloed. Ook onze catechismus geeft dit weer, eenvoudig, duidelijk, maar ontroerend teer.
Vraag 34. Waarom noemt gij hem onze Heere? Omdat hij ons met lichaam en ziel, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle geweld des duivels verlost heeft en ons al zo zich tot een eigendom gemaakt heeft. De maagd Maria mocht met ootmoed horen hoe de engel tot haar sprak: wees niet bevreesd. Uit u wordt op Gods tijd een zoon geboren, in u ontvangen door de Heilige Geest. Hij is uw vlees, maar zondeloos en rein. Hij zal de zoon des Allerhoogsten zijn.
Wanneer Gods geest een zondaar heeft gewezen op zonde en schuld van zijn ontvangenis af, wie zou dan niet met smart en droefheid vrezen voor Gods gerechtigheid en zijn geduchte straf? Maar bukkend voor Gods hoge majesteit ontvangt hij rijke troost op Heren tijd. Hoe onrein zijn wij allen door de zonde, diep schuldig is de grond van ons bestaan. Aan onze kant wordt nooit iets goeds gevonden, aan 's Heren recht wordt door ons nooit voldaan. Maar zie, er is in hem behoudenis, die rein ontvangen en geboren is.
Vraag 36. Wat nuttigheid bekomt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? Dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonden, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Het is wellicht u wel eens opgevallen dat telkens sprake is van ons en wij. Dit wil niet zeggen, en dat weten we allen, daar horen nu ook alle mensen bij. De catechismus heeft dit zeer terecht in zondag 7 voor ons uitgelegd.
Vraag 20. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Nee, zij, maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Gelukkig als we in ons hart beleven hetgeen de catechismus ons verklaart. God moge ons allen uit genade geven het heil dat hij in Christus openbaart. Dan zal hij in de nacht van ons bestaan het licht van kerstfeest voor ons opdoen gaan. De samenzang is de lofzang van Zacharias vers 1. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. Een hoorn des heils heeft opgerecht. Hetgeen Davids huis was toegezegd, dat wil hij ons nu schenken, gelijk Gods trouw. Van Adriks ochtend stond door de profeten wijze mond zich hiertoe aan de vaderen verbond.
We mochten uit de catechismus horen hoe Christus in het vlees gekomen is. Onzondig is ontvangen en geboren, voor al de zijnen tot behoudenis. Ja, hij, die reeds van ouds was toegezegd, werd als een kind in doeken neergelegd. De engelen lieten blij een lofzang horen, voor hem, de Heer en Koning van het heelal.
die uit de maagd Maria werd geboren en neergelegd werd in een beestenstal. Aan arme herders werd in donkere nacht de boodschap van het geboren kind gebracht. De herders zijn vervuld met sterk vertrouwen, met haast op weg gegaan naar Bethlehem. Hun zaligmaker mochten ze aanschouwen. Ze knielden neer en zij aanbaden hem. Ze keerden weer en hebben zeer verblijd de blijde boodschap overal verspreid. De wijzen uit het oosten zijn gekomen. Ze reisden als geleid door 's Heren hand, nadat een ster door hen was waargenomen, gezamenlijk naar het verre Joodse land. Daar knielden ze voor Sion's koning neer en brachten hem geschenken tot zijn eer. De herders gingen na de boodschap heen en zijn terstond naar Bethlehem gegaan. De wijzen, toen de ster hun was verschenen, zijn ook niet langer aarzelend blijven staan. Ze zochten, vonden en aanbaden hem, het vlees geworden woord in Bethlehem. Wij horen nog, vooral in deze dagen van Christus' komst, verhalen telkens weer. Maar leerden we als de herders naar hem vragen en knielden we als de wijzen voor hem neer? Of hebben wij aan de wetenschap genoeg, terwijl ons hart nooit werkelijk naar hem vroeg? De Heere werken in ons hart het verlangen, het uitzien en de honger en de dorst, om Christus waarlijk door het geloof te ontvangen, als onze borg, als onze levensvorst. Voor ieder die de adventtijd zo beleeft, komt ook de tijd dat God het kerstfeest geeft. Deze samenspraak die was van Christine de Priester.
Hartelijk dank. Ik denk dat we veel gehoord hebben. Eerst een verhaal gelezen door broeder Wiegel. Heel hartelijk dank. En ik denk dat de samenspraak over de catechismus en over het kerstfeest ook vele treffende gedachten bevatten. Ook u beiden heel hartelijk bedankt daarvoor. Korte pauze, denk ik, om de dingen voor de maaltijd in orde te maken. En de kerktelefoonluisteraars, daar willen we hier afscheid van nemen, want er zal nu niets meer zijn, alleen nog zullen we eten. En dat kan helaas niet worden meegedaan voor de kerktelefoon.